Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Henk Schouten van Schouten Europe. Zijn vleesvervangers wel duurzaam als de ingrediënten uit de hele wereld komen? En in 2023 daalde de verkoop van vleesvervangers. Wat is er nodig om de verkoop weer te laten stijgen? En het is een mooie dag voor de sector, want vandaag en morgen vindt Plant Forward plaats. Dat is een evenement waar onder andere start-ups, retailers, professionals die zich bezighouden met onder andere de productie en de levering van plantaardig voedsel elkaar ontmoeten. Is het belangrijk om dat blijvend onder de aandacht te brengen?
Heel goed, ik ga er zo naartoe.
Dus ik ben je voorprogramma.
Ja, voorprogramma. Ja. Ik heb het gecombineerd. Duurzaam.
Nou, dat kan ik alleen maar waarderen. We gaan ook nog even terug in de tijd toen duurzaamheid nog niet zo'n modewoord was. Namelijk de geschiedenis van het bedrijf. 1893, toen werd het opgericht. Niet als producent van vleesvervangers.
Nee, met een bakkerij.
Met een bakkerij.
De vader van mijn opa die is ermee begonnen, met een bakkerij. Ja.
En hoe is dat uiteindelijk geworden wat het nu is?
Ja, dus na de bakkerij gingen wij ook granen kopen. En kochten we misschien ook te veel. En toen ontstond er een handel. Er werd ook een gedeelte van die producten in veevoeders verwerkt. Dan zijn we op een gegeven moment mengvoeders gaan maken voor de veehouderij. En daarna is er een handel ontstaan in de commodities, de bijproducten van de levensmiddelenindustrie. Wereldwijde handel. En ik ben in eerste instantie heb ik gedacht van hoe kan ik die boeren helpen om efficiënter te produceren. Ik heb een systeem bedacht om rantsoenen voor koeien te optimaliseren met een speciaal computerprogramma. Je had toen nog geen laptops of pc's. Dus ik heb een grote computer in een bus gebouwd, in een camper. En dan ging ik met de boer op. En dan voerde ik alle variabelen in die de boer heeft, wat hij heeft op zijn land. En wat hij nog nodig had om dat aan te vullen. En om zijn land zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Tegenwoordig noemen we dat circulaire landbouw. Of regeneratieve landbouw. Daar was ik toen al mee bezig. En zo maakte ik voor iedere boer een unieke recept voor zijn koeien. Daarmee sloeg ik eigenlijk de mengvoederindustrie over. En toen kwam ik op het idee, wacht even, we kunnen ook de dieren overslaan. De dieren eten van het land en wij eten de dieren. Waarom zouden wij niet rechtstreeks van het land eten? Dat is nog efficiënter. We zijn op zoek natuurlijk naar het meest...
Omdat mensen een stukje vlees op zijn tijd wel kunnen waarderen.
Ja, zeker. Maar de hoeveelheid gaat het om. We moeten minder vlees eten. En meer plantaardig eiwit.
Het is duidelijk dat we inmiddels niet meer in 1893 zitten, maar over welke tijd
zijn we
inmiddels nu?
Zijn we aangeland in 1990.
1990, toen ging jij je met vleesvervangers bezighouden. Ja, toen had je toch nog gewoon een gebakken eitje.
Ja, dat klopt.
Als je geen vlees wilde eten.
Ja, dat deed je ook. Maar toen werd er al heel veel gepraat, maar nog niet gegeten. Hè? En ik ben er toen mee begonnen. En in eerste instantie heb ik dat in licentie verkocht. Dat is het merk Vivera geworden, dat is nog wel bekend.
Maar dat is niet je eigen merk?
Dat is niet mijn merk. Wij hebben geen merk. We zijn later begonnen om onze producten op de markt te brengen. Naar de retail, naar de foodservice, naar de industrie. Inmiddels doen we dat in zo'n 50 landen. En wij hebben ons helemaal gericht op private label. Dus wij
waarom doen jullie dat niet? Want Schouten Europe, ja, het is goed dat ik jou nu spreek.
Ja.
Maar dat gaat natuurlijk de meeste mensen de pet te boven. Want anders komen jullie nergens tegen. Ja. Want jullie leveren dan aan...
Aan een ander onder het merk Albert Heijn of onder het merk Jumbo of onder merken die op de markt liggen. Hè. Dus merken van grote merken zoals van Nestlé, Unilever, Heinz, die leveren wij.
Ja, dus dan moet ik denken aan, want ik sta er wel eens voor dat schap. Dat is dan Garden Gourmet en de vegetarische slager misschien wel.
Ja, al die soort, dat soort merken, ja. Daarnaast, waarom hebben we dat gedaan? Wij willen ons echt focussen op de kennis. Op de kunde om een heel goed product te maken wat past bij de markt, wat onze klant zoekt.
Een merk dat kan toch ook onder je eigen vlag?
Dat kan ook onder een merk, zeker. Maar dan heb je een bepaalde manier van doen voor nodig. Een merk denken. En ik denk een merk in een vers product is heel moeilijk. Dat zie je dus onder vlees en groenten. Zo zie je heel weinig merken. Je hebt wel een Chiquita banaan bijvoorbeeld. Maar als de normale banaan als die skita-banaan heel veel duurder is dan een normale, dan koop je toch een gewone. Dus in vers producten is het heel moeilijk. Ook in vlees zie je eigenlijk, zeker in een vers vlees, zie je heel weinig merken.
Maar juist in die vleesvervangende industrie natuurlijk wel.
Omdat je een verhaal wil vertellen. Maar op de langere termijn is die ruimte er niet. Nee, mijn overtuiging.
Dus al die merken die nu naast elkaar bestaan, waarvan je denkt, nou, ik zie door de boom het bos niet meer, dat sorteert lekker uit.
Ja, dat gaat wel gebeuren. Dat kan nog wel lang duren, hoor, want die veranderingen gaan heel langzaam. Je ziet het al gebeuren. Hè. Je ziet altijd dat de eigen merken groeien. De private label merken, de private label omzet groeit ten opzichte van de merken. Maar tot nu toe moet er steeds nog wel het verhaal verteld worden. Wat is dat nou eigenlijk, een vegetarisch product? Wat zit erin? Waarom zou je dat eten? En daar heb je een merk voor nodig. Nou, daar heb je hele sterke merken voor nodig. Nou, wil je dat opbouwen, dan moet je daar heel veel geld in steken. Heel veel in steken. Daarom zijn er ook heel veel start-ups en merken die ook geflopt zijn inmiddels.
Hebben jullie de vrijheid om iedereen die je wilt te bedienen? Want als je zegt, nou, Nestlé, Unilever, White Label, hè? Dus Albert Heijn, Jumbo, kan dat allemaal naast elkaar bestaan? En mag dat allemaal bij Schouten Huur worden geproduceerd? Is er niemand die zegt, nou, maar als jij aan Unilever levert, dan gaat het bij Nestlé
niet. Nee, dat werkt niet zo, omdat je toch specifieke producten maakt voor die specifieke klant. En dat is heel gebruikelijk. En zeker, ik wil niet zeggen als die omzet gaat groeien per klant, hè, dat op een gegeven moment men dat zelf gaat doen. Dat kan. En daar is ook niks mis mee. Maar op dit moment kan het heel goed naast elkaar. En je maakt echt unieke producten voor een unieke klant.
Gaat het wel groeien? Want ik spreek jou in 2024.
Ja.
De nasmaak van 2023 zul je nog moeten wegspoelen. Want dat was geen denderend jaar. Afgelopen juli kwam er al een rapport naar buiten van Rabobank. Waaruit bleek dat de verkoop van vleesvervangers wereldwijd was afgenomen.
Ja.
Waar is dat aan toe te schrijven?
Nou, we hebben dus een explosieve groei gezien. Hè. Eigenlijk vanaf het begin niet, hè. In 1990, zeg maar, tot zo'n jaar of zes geleden. Toen is dat heel langzaam gegroeid. En toen een jaar of zes geleden, toen ineens is het explosief gegroeid. En heel de markt heeft zich erop gestort.
Toen kwamen er ook grote bedrijven in Amerika naar de beurs natuurlijk. Hè. Beyond Meat zou ook een enorme revolutie teweeg brengen.
Enorm. Dit was eigenlijk de grote aansteker van deze explosieve ontwikkeling. En dan zie je in de markt, dat is eigenlijk een heel gebruikelijk fenomeen, dat je dan correctie krijgt. En dan, als het iets expliciet groeit, dan gaat het op een gegeven moment voor het bekijken een correctie. En we zitten nu in die correctie. En ik denk dat het zeker doorgaat, want de wereld is ervan overtuigd dat we meer plantaardig ei moeten eten en minder dierlijk.
Waarom neemt de vleesconsumptie ook in een welvarend land als Nederland dan maar zeer mondjesmaat af?
Dat is een gewoonte. Mensen zijn gewend. En vlees, dat is iets zo elementairs in een maaltijd dat men dat moeilijk vindt om dat te veranderen. Heeft tijd nodig, heeft gewoon een generatie nodig. En je ziet nu, we zijn natuurlijk ook al een generatie verder, hè, vanaf 1990. Maar het heeft heel veel tijd nodig. En ik ben ervan overtuigd dat dat gaat gebeuren. Ik zie het in mezelf, in mijn eigen gewoontes.
Dat jij niet meer elke dag een stukje vlees op je bord legt. Nou, ik val van mijn stoel.
Dat is niet verwonderlijk. Nee, maar toch. Ondanks dat. Het is wennen. Voeding is wennen.
Ja, is het lekker? Want ik citeer toch nog even uit dat Rabobank rapport. De innovatie gaat snel. De producten worden soms heel snel ook in het schap gezet. En als je dan een product koopt dat niet lekker is, wil je het niet nog een keer. Het afbreukrisico slaat vervolgens ook terug op de goede merken. En je zegt zelf ook, het draait om kennis, het draait om innovatie.
Ja.
Is het een valkuil om te snel te zeggen, we gaan het proberen? En dat er vervolgens iets te koop is waarvan ook mensen die met de beste wil van de wereld een vleesvervanger kiezen, denken, nou, volgende keer toch iets anders.
Ja, daar heb je helemaal gelijk in, Thomas. Het is echt een probleem dat producten te snel worden opgenomen.
Ook jullie producten.
En kijk, wij hebben nu een ervaring van 30 jaar. Dus onze ervaring is zodanig dat wij, denk ik, dat we dat iets beter kunnen doen als een nieuwe start-up. Mensen die met hun eigen product, die houden van hun product, van hun idee wat ze hebben gebracht, die kunnen toch op een bepaalde manier bedrijfsblind worden. Hè? Dat ze denken van, ik hou zo van, ik vind het geweldig. En dan blijkt het eigenlijk niet zo te passen. Ik heb dezelfde fout trouwens ook gemaakt. Niet in Nederland, in India. Ik ben naar India gegaan en toen dacht ik van, ik ga daar vleesvervangers brengen. Mensen kunnen genieten van de kip zonder dat het kip is. Maar men vindt dat niet lekker. Want die associatie met kip vinden ze helemaal niet fijn.
Ja, maar dat heeft niks te maken met de smaak.
Smaak.
Wel met smaak.
Ja, ja. Want ze heb je ook wel weer gelijk in, gedeeltelijks met smaak. Want het heeft ook met een associatie van met het dier te maken. Hè, dat men denkt van nee, dat wil ik niet. Maar ze zijn het ook niet gewend. Hè, smaak is wennen. Je eerste biertje vond je ook niet zo lekker.
Nee. Ja, mijn tweede ook niet, maar dat is persoonlijk. Oh, ik wil toch nog even naar wat blijkt ook bij de gevestigde orde. De bekende namen, Consumentenbond, doet regelmatig onderzoek naar smaakbeleving. Ook naar wat er in die vleesvervanger zit. En de conclusie, niet voor het eerst, is, er zit heel veel in en er zit ook te veel zout in. En dan kom je ook merken tegen waar jij volgens mij via Schouten Europe bij betrokken bent.
Ja, nou dat is al, grotendeels is dat al. Ik denk, ik weet het niet precies, maar volgens mij is dat achterhaald. Hè, dat zout, dat het al zover is dat al helemaal aangepast is. Het is ook, dat klopt, hè, dat het aan de hoge kant was. Je moet je ook realiseren dat het een kant-en-klaar product is. Als je natuurlijk een verse hamburger koopt, of vers vlees, dat wordt nog kruiden opgedaan. Dan doe je nog zout en nog peper op.
Oh, je vindt het een ongelijke
vergelijking. Dat zit erbij, ja. Maar het is wel, je hebt wel gelijk dat het aan de hoge kant was. Op het moment is dat niet meer. Er is ook een nieuwe onderzoek geweest. En daar kwam het tegenovergestelde uit. Dat dus de vleesvervangers lager zout hebben als de kant-en-klare vleesproducten. Dus,
een ander onderdeel dat natuurlijk speelt is dat vleesvervangers op dit moment, je zegt zelf, het is ook een proces van gewenning, nog heel erg moeten lijken op...
Ja.
Het vlees dat ze vervangen.
Ja.
En dan zijn er deskundigen, en misschien heb je ze ook wel eens gesproken, die dan zeggen, juist omdat het zo erg moet lijken op vlees, moet het op alle mogelijke manieren worden bewerkt. Moet er van alles in. Multiprocessed heet dat dan.
Ja.
Waardoor je serieus kunt afvragen, boek ik hier nu ook een gezondheidswinst mee door dit op mijn bord te presenteren? Ja of nee?
Ja, je boekt er een gezondheidswinst mee, want je hebt dus minder verzadigd vet. Je hebt meer voedingsvezel. Dezelfde hoeveelheid eiwit als het een goed product is. Maar dat het extra geprocessed is, daar heb je helemaal gelijk in. En wij zien dat ook als een tussenfase. Wij noemen dat in onze communicatie classics. De meat mimics of de meat analogs of de vleesvervangers. Dat is net kip of dat is net rund of net varken of vis. Dat is eigenlijk een soort tussenfase. Maar waarom zouden we dat doen? Als je vis of kip wil eten, eet je gewoon kip. En die andere keer eet je gewoon iets anders wat lekkers is. Dat noemen wij variations. Dus dan krijg je producten met een eigen identiteit.
Is dat nu al te koop? Product met een
linzenburger met dadels bijvoorbeeld. Falafel.
Maar hoe ziet dat eruit? Toch nog als een gangbare burger.
Ja, je moet het een bepaalde vorm geven. Je kan er ook een piramidetje van maken of zo. Of ik weet het niet. Maar het moet een vorm hebben. Hè. En kijk, mensen hebben toch behoefte aan iets wat refereert aan een hartig stukje met een bepaalde vorm. Je kan er een burgervorm geven.
Nou, maar dit blijft een definitiekwestie. Sterker nog, ik las van onze vakcollega's van Pensioen Pro dat er op dit moment een discussie woedt over de vraag of producenten van vleesvervangers zouden moeten behoren tot het pensioenfonds van de vleesverwerkende industrie. En er is een rechtelijke uitspraak geweest. Een gehaktbal is een gehaktbal, ook als hij niet van vlees gemaakt is. Dus, beste producent van vleesvervangers, sluit je maar aan bij het pensioenfonds voor de vleesverwerkende industrie.
Ja, ja, ja.
Ken je de zaak?
Ja, nee, dit specifieke geval ken ik niet. Maar goed, ik kan me voorstellen dat mensen zo denken. En dat men denkt van het is een eiwit. Dus zo kun je ook redeneren. En je kunt dat in verschillende vormen kun je dat eten. Maar dat we dus naar producten moeten die op minder op vlees lijken, daar ben ik helemaal mee eens.
Of meer op vlees, via kweekvlees bijvoorbeeld?
Nou, dat vind ik dus niet.
Oh nee?
Nee.
Vorige week is er een proeverij geweest. Voor een paar honderd euro kon je een worstje proberen.
Ja, ik vind dat een hele... Ik vind het jammer dat die ontwikkeling er is. Er worden echt miljoenen. Er zijn ook honderden start-ups over heel de wereld. Er worden miljoenen wat erin geïnvesteerd.
Mag het, omdat er een miljardenmarkt op hen wacht?
Ja.
Schattingen in 2040.
Ja, dat klopt. Dat klopt, dat denkt men dus. Maar ik persoonlijk denk ik dat het niet gaat lukken. Waarom? Dan kun je eigenlijk heel makkelijk redeneren. Als je een dier hebt, dan zit een heel organisme die zorgt ervoor dat het allemaal schoon blijft. Lever, nieren, alvleesklier, lymfe. En nu ga je cel pakken van een dier, van een stukje van een spier, ga je buiten dat organisme brengen. Dan ga je het op een hele kunstmatige manier met hele speciale voedingsmiddelen als een gek laten groeien. En dat hele systeem van het schoonhouden, dat heb je niet. Ga je dat nou straks opschalen? Ik garandeer je dat probleem...
Wacht eens even, maar die producten zitten al jaren in de sluis. Hè? Ze zijn ook nog niet toegelaten op de Europese markt. Dus er wordt goed onderzoek naar gedaan. Ja. Ik heb even voor de lol gekeken op de site van de dierenbescherming. Ik dacht, wat vinden zij daar dan van? Bij het produceren van kweekvlees wordt middels een biopsie-stelmateriaal afgenomen van een levend dier. Mm-hmm. Gebeurt met plaatselijke verdoving. Het dier voelt er niks van. En één zo'n biopsie kan 20.000 ton vlees produceren.
Ja dat klopt.
Dat is toch revolutionair. Ja, komt dan uit de hoek van de dierenbescherming notabene.
Ja. Maar ik geef het je op een briefje dat het niet gaat lukken.
Er zijn
ook al publicaties die al en ook dat het stilzwijgend niet overgesproken wordt, het opschalen dat heel veel problemen geeft.
Jij wil ook gewoon niet dat het lukt, want je vindt het een stap terug, begrijp ik.
Nou, als het zou lukken, vind ik het prima. Maar aan de andere kant vind ik dat er ook ruimte is voor de veehouderij. Er is ook een onderzoek die aantoont, als je de veehouderij helemaal weghaalt, zeg maar, uit het voedselsysteem, dat dat minder duurzaam is. Ja. Waarom? Omdat er heel veel land is wat niet geschikt is voor de akkerbouw. En er zijn heel veel bijproducten van de levensmiddelenindustrie die heel goed door dieren kunnen worden omgezet naar lekkere producten. Melk, vlees.
Maar dat
moet anders.
Ja, maar laten we naar het duurzame gehalte gaan van vleesvervangers in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. Dan mag je het achteraf uiteraard nuanceren. Ja. Wij weten van elke sojaboon de herkomst, of wij moeten ook continu blijven controleren of onze sojabonen wel duurzaam zijn.
Ja.
Welke van de twee? Weet je de herkomst van iedere afzonderlijke sojaboon, of zeg je nou, dat lukt ons niet zonder uitvoerige controle?
Nou, wij kopen Europese sojabonen en sojaboonproducten in.
Dus weet je het? Jij kent de herkomst. Daar zijn discussies over gevoerd de afgelopen jaren al. In hoeverre de certificaten nog een waarde hebben, ja of nee?
Ja, er zijn systemen. Je hebt de Roundtable for Responsible Soja, heb je. RTRS. En dat heb je ook voor palmolie. En wij zijn daar lid van en wij kopen die ook in. Maar het is nog beter als je zegt van nou, we gaan het echt ook lokaal, en dan is het lokaal is breder dan Nederland, inkopen. Dat doen we ook.
Maar jullie zeggen op de eigen website dat het niet mogelijk is om duurzame soja apart te verwerken en jullie het om die reden nodig achten. Het kan niet anders om gangbare soja te vermengen met duurzame soja. Dus op welke manier kun je dan nog claims van een product hard maken?
Nou, om te beginnen claimen wij niks, hè, wat duurzaamheid betreft. Wat doen onze klanten claimen dingen. En wij geven aan wat de herkomst is van onze grondstoffen. En iedereen is op zoek naar het meest duurzame systeem. Kijk, de grote hoop van soja gaat gewoon in het veevoer. En die worden over heel de wereld geïmporteerd. En wij willen, onze visie is echt om naar lokale ingrediënten te gaan. En daar hebben we allerlei initiatieven voor. We gaan nu bijvoorbeeld soja in Nederland verbouwen, die ook lokaal wordt verwerkt.
Dus de problemen die bekend zijn rondom soja, ontbossing, enorm veel water dat er nodig is. Ja. Dat kun je op die manier verhelpen? Of blijft dat toch altijd
We hebben hier geen probleem met ontbossing, hè, in Europa. Dat is een probleem wat in Zuid-Amerika voorkomt. Hè.
Waar soja nu toch ook een grote mate vandaan komt.
Ja, maar dan heb je ook nog natuurlijk gebieden dat het ook allemaal GMO is. Nou, het GMO-soja kun je in de humane consumpties niet toestaan.
Dat is genetisch gemodificeerd.
Ja. Dat kun je sowieso wel niet doen. Dus dan heb je al een hele grote partij uit. En waterverbruik voor soja, dat is natuurlijk relatief niet, is dat laag als je het vergelijkt met vlees. Ja, dat zit wel een factor, ik weet niet, een factor 10 dacht ik, in tussen. Dus het eiwit, vlees-eiwit en het eiwit uit een plantje. Maar goed, er zijn ook nog andere grondstoffen. Hè. Er wordt ook op het moment heel veel geld gestoken en onderzoek gedaan aan de fava-bien, de tuinboon. Die zich heel goed gedijt in Nederland. En dat zou ook een hele goede grondstof kunnen
zijn. En hoef je geen concessies te doen aan smaak,
jawel, nog
textuur?
Wel. Nog wel. Maar er wordt heel hard aan gewerkt. Er zit een bepaalde bitterheid in bepaalde grondstoffen. Zit ook in soja. Maar in de Fafabien is dat een beetje meer. Maar er wordt heel hard aan gewerkt.
Waar zit het hem nou wel in zaken als smaak en textuur? Want ik kwam een onderzoek tegen in de aanloop naar dit gesprek. Waarin werd geëxperimenteerd in een supermarkt. De ene week doen we vlees in de aanbieding. En de andere week doen we de vleesvervanger in de aanbieding. De week waarin het vlees in de aanbieding was, ging de vleesverkoop door het dak. En de week waarin de vleesvervangers in de aanbieding waren, ging het daar aanzienlijk beter. Is er niet heel duidelijk één echte prikkel die er kan toeleiden dat mensen dan wel voor vlees, dan wel voor vleesvervangers kiezen, namelijk de prijs?
Ja, nou, dan gaan we aan de goede kant op. Namelijk dat het op het moment bepaalde plantaardige producten goedkoper zijn dan vlees. Alleen de consument weet het nog niet.
Nee.
En een voorbeeld is gehakt. Gehakt is natuurlijk een heel groot artikel. Als het over plantaardig of het dierlijk eiwit gaat. En dat kun je heel simpel vervangen door plantaardig gehakt. Als je een bolognese met plantaardig gehakt maakt, dan proef je dat niet.
Maar toen Jumbo besloot om te stoppen met het stunten met de prijzen van vlees, werd er gezegd, nou heel goed, hè? Met name vanuit de kant van Wakker Dier en de dierenbescherming. Ja. En er waren ook stemmen die zeiden, vlees, dat moet ook gewoon voor mensen op het menu kunnen staan. Ook voor mensen die niet zo heel veel te besteden hebben, blijf met andere woorden af van mijn gehaktbal. Kan jij die kant van de discussie ook verdedigen?
Ja, dat begrijp ik. En daar ga ik wel mee. En mensen moeten ook de mogelijkheid hebben. Maar mensen moeten ook heel goed nadenken en begrijpen waarom het belangrijk is om minder vlees te eten. En duurzamer. Dus ook, kijk, als je realiseert dat een koe bijvoorbeeld, of een kip, als je een kip pakt, dat die dan 6 weken geslacht wordt. En hoe dat gaat en welke grote hoeveelheden. En ook als je kijkt naar dat een koe na 4 jaar melk gegeven te hebben, dat hij dan aan het eind van zijn latijn is.
Ja, dan vergaat het trekje ook.
Ja, nou, als je dat een beetje begrijpt en je verdiept je daarin. En je hebt ook een keer een slachterij van dichtbij gezien bijvoorbeeld. Dan ben je gemotiveerd om dat minder te gaan doen. Maar je moet toch wel de vrijheid hebben om toch nog een keer een stukje vlees of een kaakbal te kunnen kopen. Daar ben ik het mee eens.
Dit was De Top van Nederland met Henk Schouten, directeur van Schouten Europe. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Wouter Draaier, een van de oprichters van het zonnepanelenbedrijf Solarmente, over de miljoenen investering die het bedrijf van Leonardo DiCaprio kreeg. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.